Alles klar. Okay. De laatste weken of dagen was het bij ons in de Eifel nog zeer koud. Ik weet niet hoe het bij jullie hier is geweest, maar ik denk dat het hier ook koud was. En dan gisterenavond zaten we daar voor ons televisie, kijken we dan de Duitse Tagesschau. Misschien kennen jullie die. Nee? En dan komt natuurlijk het weerbericht. En dan was daar in één keer volgende week gedeeltelijk in Duitsland 16 graden lenteweer. Jongens, dan denk je zo van, mei oh mei, ene keer zo koud, dan weer zo warm. En voor de fase dat het zo koud was bij ons in St. Vith, was ook een fase, dat was het zo warm in januari, dat ik bezig was in de tuin. Kunt je voorstellen, was ik bezig om nog de haag weer nieuwe planten daar te zetten. Dus ja, ik zou zo zeggen, het zijn zo echte temperatuurschommelingen die je hebt. Ene keer heel warm, dan weer koud, dan weer lente, weer in de winter. Het gaat op en neer met de temperaturen. Dat is zo, ik zou zo zeggen, de temperatuurschommelingen zijn zo'n beetje zoals ons leven als christen ook is. Soms heb je zo het gevoel dat het juist weer een hoog is, dat het omhoog gaat. Dan gaat het weer in de diepe dalen van je leven, waar het zich helemaal koud aanvoelt. En vandaag willen we juist over deze temperatuurschommelingen van ons geloofsleven, willen we vanmorgen even praten. En ik ga nu niet het ganse gedeelte voorlezen, want dat is dan zeer lang en dat neemt veel tijd. Ik ga het zo doen, ik zeg waar we mee bezig zijn. En dan zal ik tijdens de prediking vanuit het woord van God, gedeeltelijk lees ik het dan voor en vertel ik wat daar staat. Dus voor die mensen die graag mee willen lezen, is het uit Matteüs hoofdstuk 14, de versen 19 tot en met 33. Ja, en nu willen we daar zien hoe de discipelen van Jezus eigenlijk met deze temperatuurschommelingen van het geloofsleven, hoe ze daarmee te maken hadden. En het begon zo. Jezus had gehoord dat Johannes de Doper, dat die gedood werd. Dat is in hoofdstuk 14, in het begin van hoofdstuk 14. Hij werd gedood en hij was zijn cousin. Dus dat betekent, als iemand sterft uit je verwantschap, dan ben je niet goed aan toe. En zo was het eigenlijk ook bij Jezus. Hij was helemaal bedroefd en in vers 13 lees je dan, toen Jezus dit hoorde dat Johannes zijn cousin gedood was, trok hij zich vandaar en in een schip terug naar een eenzame plaats alleen. Ja, dat is begrijpelijk. Je wilt alleen zijn en gewoon verwerken dat iemand uit de verwantschap nu niet meer daar is. Maar zoals dat altijd het geval is, Jezus heeft zich weggetrokken van de mensen, is weggegaan. Maar dan staat daar in vers 13 dat de scharen, dus de menigte van mensen, die hebben het wel gehoord. Ah, Jezus is weer ergens weggegaan. En zoals altijd hebben ze het zo gedaan, ze hebben hem gezocht en dan hebben ze hem ook gevonden. De mensen kwamen met vele, allemaal kwamen ze daaraan, 5000 mannen, vrouwen nog daarbij en kinderen. Nu weet ik niet, hoeveel mensen wonen hier in Roermond? Meer dan 5000 toch zeker, of? Dus ja, als je naar St. Vith komt, ja, neem je gans de bevolking van St. Vith en die stromen nu allemaal naar Jezus toe. 5000 man. Oké, die mensen die van jullie al in een voetbalstadion gezeten hebben, die weten hoe dat is als je met 30.000 of nog meer mensen daar zit. En daar neem je nu 5000 van, dat is al een hele grote menigte van mensen. 5000 mensen, die kwamen naar Jezus. En dan lezen wij verder, dan gebeurde er iets. Die 5000 mensen kwamen, ze wilden Jezus graag horen. Hij heelde mensen van ziekten. En ja, stel u voor, hier in Roermond, ja, Jezus zal nu hier zijn. En mensen horen, daar gebeuren genezingen. Vele mensen komen bijeen. Ja, dat vinden mensen fantastisch. Daar gaan we een keer kijken. En zo was dan Jezus daar bezig, gans de dag. Die mensen hoorden, worden genezen. En het was, ik zou zeggen, als je daar als discipel bij bent, zou je zeggen, het was opwekkingslucht. Of niet? Stel je voor, zo 5000 mensen hier een genezing. Mensen prijzen God dat ze gezond zijn. En ze horen van Gods woord. En zoveel mensen zijn daar. Boah, dat was fantastisch. En dan in de avond, dan gebeurde het. De mensen werden moe, waren al een hele dag daar bezig te luisteren. En dan was de grote vraag, wat doen wij met die vele mensen? En Jezus vraagt dan zijn discipelen, wat willen jullie nu doen? Ja, wij gaan eten kopen. En laatstendelijk is het dan zo dat Jezus zegt, breng maar dat wat je hebt. De 5 broden en de 2 vissen die ze hebben. En nu was hij al opwekkingslucht. En nu neemt Jezus de broden en de vis en dankt God en zegt tegen de discipelen, ga maar en deel dat brood allemaal uit. En dan gebeurt iets waar iedere Israëliet direct moest denken aan de wandeling door de woestijn. Dat is voor ons misschien anders, maar die mensen die wisten dat jaar. Van die lazen in het Oude Testament, die wisten, ja, daar was ook hetzelfde, de vermenigvuldiging van het brood door God. En dat was nu ook hier gebeurd. 5000 mensen hebben van 5 broden en 2 vissen gegeten. Kunt u dat voorstellen? Dat is al voor onze verstand een beetje moeilijk te begrijpen, maar dat zijn Gods wonderen. En stel u nu voor dat u de discipelen bent die daar bij Jezus zijn en die dat meemaken. Genezing, de broden, iedereen eet. Zo'n groot wonder hebben we nog nooit meegemaakt. Wow, dat moet fantastisch zijn. Dan zou je denken, Heer Jezus, nu gaan we zomaar door. Of niet? Ja? Ik tenminste zou het zo denken, ja. En het was echt zo, ik zou zeggen van de temperatuur, dat je zegt, ah, de lente komt eraan. En iedereen weet, als de winter is in het geloof en de lente komt eraan, dan zou je zeggen, ah ja, dat doet zo goed voor het hart. Dat de lente eraan komt, dat het groen wordt, dat de vreugde weer komt, dat de zon in het hart weer schijnt. Kijk, jullie hebben de foto's gezien daar, hè? Dat is een beetje opwekkingslucht in Luxemburg, ja. Met de burgemeester eten en hier en daar. Ja, dan krijg je zo die vreugde dat je denkt, wauw, Jezus, dat is fantastisch. En ik weet niet hoe het bij jullie geweest is. Jullie hebben straks de conferentie, hè, en dan komen mensen, je bent weer opgebouwd, je gaat naar huis. Of je hebt een goede cursus, de pijlercursus die jullie hebben. En vele mensen nemen deel en je krijgt zo de smaak van, ja, nu gaat het vooruit in de gemeente. Fantastisch, als het zo is. En dat hebben wij ook heel, heel graag als het zomaar gaat. In de gemeente of in ons leven als christen. Maar dan, heel interessant, als je dan verder doorleest, gebeurt er heel plotseling, nadat de mensen allemaal gegeten hebben en zo'n opwekkingslucht was, gebeurt er iets waar niemand van de discipelen heeft mee gerekend, opgerekend. En dat is in vers 22. Dus de mensen waren allemaal goed verzadigd en dan plotseling zei Jezus tegen zijn discipelen en hij dwong hij, zo staat het hier, de discipelen in het schip te gaan. Wie van u heeft dan allemaal kinderen, als ik het mag vragen? Oh, zoveel. Ken je dat zo van 's avonds dan, ja? Papa, we willen nog een beetje werken. Nee, ik moet je dwingen naar bed te gaan. Ga maar. Nee? ga maar de tanden poetsen en nu ga je naar het bed. Zo'n beetje zo. Ja, maar het was toch juist zo mooi? Nee, je gaat nu naar bed. Oké, en zo'n beetje was het ook hier. Gans de dag, zo'n fantastische dag. En dan in één keer zei het Jezus, ga maar naar het schip daar. Dwong hij de discipelen in het schip te gaan. En dwingen is niet zo vriendelijk spreken, dat is gewoon, kom maar. Nu ga je maar naar het schip. En hem vooruit te varen naar de overkant. Och Jezus, nog een beetje opwekkingslucht. Niet weg. Dat willen we eigenlijk niet. En ik weet niet of je dat ook zo kent van je eigen leven. Misschien moet je een beetje opletten als je dan op de conferentie bent geweest en dan kom je van de conferentie naar huis in Stokkershorst. En dan zo komt de maandag weer. Dan komt weer het gewoon leven dat Jezus zegt zo, ja, nu ga je maar weer in je gewoon leven daarin. Na de opwekkingslucht komt ook het gewone leven weer. En misschien ben je dan teleurgesteld. Maar eigenlijk, zo is het eigenlijk, het leven. En waarom doet Jezus dat zo? Waarom stuurt hij hier de discipelen weg? Kijk, als je goed de Bijbel leest en je dat een beetje voorstelt, daar waren wel 5000 mensen en je wordt echt enthousiast. Maar wat was dan de hoofdreden waarom die vele mensen allemaal bij Jezus waren? Wat was de hoofdreden? Waarom kwamen die allemaal? Moet je een keer proberen, dan weet je waarom die mensen allemaal kwamen. Volgende zondag doe je het volgende, ja? Fritten en nog een pintje bier en genezing. En dat allemaal gratis. En je zult zien, als je dat in de krant laat staan, heb je ook 5000 mensen van de Roermond hier. Begrijp je wat hier gaande was? Er zijn vele mensen gekomen, afgekomen, maar eigenlijk ging het deze mensen niet om Jezus, maar om de broodjes en de genezing. En dat is altijd zo. En daarom moet hij eigenlijk de discipelen weer een beetje nuchter laten worden. Discipelen, ga maar, want het gaat eigenlijk niet zoveel om mij, maar om alles andere dan om mij. En wie evangelisatie doet, die weet hoe dat is. Bij ons hebben we het zo vaak gehad dat mensen naar wat jullie een pijlercursus noemen, gekomen zijn en gans de cursus hebben de mensen gezegd, ja, was heel mooi. Je doet dat heel mooi met de beamer en de mensen zijn allemaal mooi, maar wij willen het niet. En het was prachtig en een goeie dag nog. Ken je dat? Ja, dat is hetzelfde situatie hier ook. Dus ja, Jezus stuurt die discipelen weg. Weer een beetje nuchter worden. De opwekkingslucht wordt alweer een beetje kouder, ja. De temperatuur gaat naar beneden. En nu ga je zien, nu zijn de discipelen hier met het schip op het meer. En als je die discipelen een beetje kent, dat waren mensen, dat was ja... Vroeger gedeeltelijk tenminste hun baan die ze gevolgd hebben. Johannes en Jacobus, allemaal vissers. Iedere dag op het water. En wat moet ik een Nederlander van water vertellen? Jullie kennen dat toch allemaal, ja? Water hoort bij een Nederlander, ja? Dus hier zijn ze nu op het water en dan gebeurt er iets, dan staat daar... De avond, dus het werd langzaam donker en de wind stond hun tegen. Nou, dat is typisch. Eerst opwekkingslucht en dan staat je de lucht weer tegen in het wekelijkse, in de week als je weer in het gewone leven bent. En ik weet niet of je dat kunt voorstellen. Laatste zomer waren wij in Duitsland aan de Ederzee, Edertalsperre. Dat is een kunstmatige meer waar een stuwdam is. Oké. En daar heb ik de eerste keer meegemaakt wat die discipelen hier op het meer Genezaret hebben meegemaakt. Namelijk, wij zaten in ons tent en dan, in één keer zie je zo, begonnen de bootjes... allemaal te bewegen en dan in één keer zo wind over de zee. En dan kijk je zo rond, op het land is dat niet, maar op het meer is in één keer heel sterke wind. Zo'n half uurtje, drie kwartier en dan is dat weer gedaan. En je denkt zo, huh? wat was dat nu? En dat is hetzelfde wat je hier ook hebt, deze effect dat op het water een ander klimaat is dan op het land. En dat hebben die hier meegemaakt. En dan, natuurlijk is dat zo, als je op een groter meer bent, bijvoorbeeld Bodensee in Zuid-Duitsland, daar komen ook zo grote golven in één keer. Dan gaan de lampen aan, je moet niet meer met je schip op het meer zijn, op de Bodensee. En dan komen grote golven, zoals hier ook. En de discipelen waren in één keer in diepe nood. Hoewel die mensen dat gewend waren. Die kenden dat jaar, van vroeger nog. Dat was echt het gewone dagelijkse leven. Voorbij was de opwekkingslucht, de depressie kwam en de geloofsmoed die ze de namiddag nog hadden, die was in één keer met de wind, waar was die dan? Weggeblazen. Niet meer daar. Dat is zo typisch. In de namiddag, ja, Heer Jezus, wij geloven en wij denken dat u grote dingen kunt doen. U bent de Heer boven alles. En dan komt de avond op het meer. En dan in één keer zo, Heer Jezus, waar bent u dan? Waar is uw macht en uw kracht? Waar is mijn geloof gebleven? Ik weet het in één keer niet meer. En zo was het hier ook met de discipelen en zo is het ook in ons leven. Dan komen in één keer de relatieproblemen weer. Plotseling zijn dat spanningen in de gemeente. Of misschien kom je plotseling met je mensen in de kring niet meer klaar. Het zijn zoveel dingen waar in één keer de wind komt, de tegenwind. En dan in één keer is het geloof maar nog zo klein als dat hier met de discipelen is. Interessant, nu komt Jezus, hij komt dan. Op het meer wandelt hij naar het schip toe. En nu moet je kijken wat die discipelen zeggen. Die discipelen die de ganse dag met 5000 mensen bezig waren, met opwekkingslucht, wat die nu roepen als ze Jezus zien. Heb je dat een keer gelezen? Moet je kijken. Hoofdstuk 14, vers 26. In de nood, ja. Als u met het geloof weer in diepe nood zit, naar een hoog dat u meegemaakt hebt, dan komt in ene keer het diepste van je hart, waar je eigenlijk gedacht hebt dat het overwonnen is, dat komt in ene keer weer naar boven. De oude karakter, het ongeloof is daar weer. De hoeken in je leven die je niet graag hebt, die zijn er in ene keer weer. En vooral, je hebt de blik niet meer op Jezus gericht. En dan, wat roepen ze dan hier? Ze roepen, als Jezus zien, het is een spook. Moet je je voorstellen. Een geest die op het water is. Wat is dan met die discipelen in dit moment gebeurd? Die kenden Jezus toch? Die wisten toch eigenlijk wie Jezus is? Tja, en dat is natuurlijk op dit moment heel, ja, hoe moet ik zeggen? Wat is dat woord? Ik mis een woord. Erschrikken. Wat is dat, erschrikken? Je schrikt eigenlijk, ja. Je schrikt eigenlijk voor jezelf in één keer. Wat roep ik daar? Een spook? Mijn geloof is weg. De harten van de discipelen waren in één keer in een hele grote nood. En dat is dat wat ik gezegd heb. Temperatuurschommeling. Eerst hoog. En dan gaat het weer diep naar beneden in één keer. En welke grote troost is het dan als dan Jezus komt? En ja, ze hebben niet alleen gezegd, het is een spook. Zij schreeuwden van vrees. Geen rust meer in God, alles weg. En gelukkig komt nu Jezus en nu zegt Jezus iets. En dat is heel belangrijk ook voor u als u in het leven meemaakt dat het nu naar het hoog weer in het diepe dal gaat. Wat zegt Jezus hier tegen de discipelen? Hij zegt hier, vers 27. Houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Hoe bemoedigend is dat toch? Ons geloof is er niet meer, wij kijken niet op Jezus. Wij worden geconfronteerd met al de boosheid van ons hart, met al het oude gedrag weer, wat daar weer is. En Jezus komt en zegt tot u, die u misschien helemaal ontmoedigd bent, en hij zegt, houd moed, wees niet bevreesd. Is dat niet fantastisch? Kijk, hoeveel keer staat wees niet bevreesd in de Bijbel? Weet u dat? Ongeveer zoveel keer zoals een jaar dagen heeft. Eigenlijk voor iedere dag opnieuw zegt Jezus tegen u, wees niet bevreesd, want ik ben er nog. En dat vind ik zo fantastisch. Wij denken soms dat ons leven eigenlijk zo altijd mooi, lekker, hoog doorgaat totdat we bij Jezus zijn, maar we gaan door de diepe dalen en dan zegt Jezus, houd moed, want ik ben er. Ik ben er daar. Wees niet bevreesd. Je moet geen schrik hebben. Hij aanvaardt je en hij aanvaardt de discipelen en jou. Ook heb je weer grote problemen in het geloof en heb je de twijfels weer en komt al het oude weer naar boven. En dat maakt dat de discipelen weer moed gevat hebben. En dat is ook in ons leven zo. Dat is iets wat mij weer moed maakt, dat de Vader komt en zegt, kom jong, ik ben hier, je moet niet vrezen. En deze nieuwe moed, die heeft eigenlijk Petrus opnieuw gemotiveerd. Nu waren ze in het diepe dal. En nu zegt Jezus tegen Petrus iets. Dat kennen we. Hij roept eigenlijk Petrus en zegt, kom maar bij mij. Een uitdaging. Kom, stap uit het boot en kom bij mij. En Petrus is degene die nu in ene keer door de bemoediging van Jezus weer de vreugde krijgt en de geloofsmoed weer van de namiddag, toen ze met de 5000 mensen bezig waren. Hij krijgt weer nieuwe moed en hij stapt uit het boot en gaat naar Jezus toe. En zo kan het bij u ook zijn. Als u weer moed gevat hebt door dat wat Jezus tegen u zegt, dan komen weer nieuwe geloofstappen. Dan kunt u weer nieuwe geloofstappen nemen. Maar op de andere kant ligt dan ook, hoe moet ik zeggen, dat je weer in het diepe dal komt, dat ligt zo dicht bij elkaar. Dat is ongelooflijk. Nu is Petrus uit het boot gestapt, maar tegelijk, wat gebeurde dan? Toen hij uit het boot gestapt is, hij ging op het meer en dan, in ene keer, wat zag hij dan? De golven en de wind die daar was. Daar was het weer. Eerst hoog, gaan op het water, dan kijken op het meer en de golven kwamen weer. En wat gebeurde met Petrus? Hij was plotseling in het water. En dat is juist zoals het in ons leven ook gaat. Het gaat zo, soms zo dicht, ligt dat allemaal bij elkaar. Ja? Hoog en dan weer diep en weer hoog en weer diep. En zo was het hier ook bij Petrus. En weet u wat ik dan het mooie vind? Als het bij u ook zo bergop en bergaf gaat, soms, als we heel eerlijk zijn, is dat vaak zo in ons leven. Wat schreeuwde dan Petrus hier, toen hij nu weer in de put zat, zo zou ik het zeggen. Wat zeide hij dan? Hij heeft eigenlijk gebeden in zijn grote nood, in die hij nu weer was. En wat was dat voor een gebed? Het was een gebed met drie woorden. Drie woorden, meer niet. En hier staat bij mij, Heere, red mij. Dat zijn de drie woorden. Dat is gans het gebed van Petrus in die grote nood. Heere, red mij. En dat was eigenlijk het juiste op dit moment. Dat kleine gebedje met drie woorden, Heere, red mij. Dat is toch een gebed, dat kan iedereen van ons bidden. En ik vind dat zo fantastisch, dat ook Petrus niet grote woorden maakt. Grote verontschuldiging. Heren, ja, nu heb ik weer geen geloof. En eigenlijk zoude ik maar geloof hebben. En ik heb hem niet. Weet u, kent dat? Ja, wij verontschuldigen ons. En heren, ik weet, ja, ik ben al zo lang christen. En dan veroordelen wij onszelf. Nee. Gewoon, Heren, help mij. En weet u wat het fantastische is? Jezus zegt niet, weet u wat? Ik heb veel plezier met het zwemmen in het water. Ja? zoude hij ook kunnen zeggen, of niet? Weet u, als je al zo lang christen bent en u het nog niet begrepen hebt, dan moet u even een beetje een zwemcursus maken, hè, dat we kunnen zien of u het al kunt. Nee, zegt Jezus niet. Hij weet dat de temperatuurschommelingen zijn in je leven. En dat moet je voor Jezus ook niet verbergen. Hier op zondag, daar kunnen we zitten met ons mooi zondaggezicht. Hè? Zo. Prachtig, het is weer zondag. Maar Jezus weet ook om uw gezicht op maandag. En dan als het niemand ziet. En dan weet Jezus ja, dat u soms ook maar die drie woordjes moet roepen. En weet u dat wat dan gebeurt? Je maakt geen zwemcursus. Jezus zegt, kom Petrus, kom eruit uit het water. Die drie woorden zijn voldoende dat Jezus je weer redt en weer vaste grond onder de voeten zet. En dat vind ik heel belangrijk. U moet niet grote woorden maken, maar gewoon komen zoals je bent. En dan grijpt Jezus ook jouw hand en dan heb je weer vaste grond onder de voeten. Dus, ja, hier was een hart in nood gekomen, maar Jezus redt. Ik vind het fantastisch, want zo is eigenlijk God. Als u de geschiedenis van gans de mensheid bekijkt in de Bijbel, dan ziet u, zo is God. Adam en Eva, eerst paradijs, dan zondenval. Temperatuurschommeling. Eerst fantastisch, dan catastrofe. En wat heeft God gedaan? Hij heeft gered. Kijk, het leven van Israël. Als je Israël bekijkt, het was altijd hoog, dan weer neer, geen geloof, geloven, geen geloof. Zo ging het altijd maar door. En God, wat heeft hij altijd gedaan? Hij heeft gered, hij heeft gered, hij heeft weer gered en hij heeft weer gered. En zo kunt u eigenlijk gans de Bijbel doorgaan. God is een God die zondaars, ook christenen, die niet klaarkomen met hun leven, die deze mensen wil redden, ook zijn dat temperatuurschommelingen van het geloof. Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat een grote vertroosting, dat hoewel er zo grote temperatuurschommelingen in ons leven zijn, dat Jezus, dat God de Vader, aan ons vasthoudt en ons niet laat vallen, zoals wij dat zouden doen. En dat vind ik een grote bemoediging die ik eigenlijk u wil meegeven in de volgende week, als daar weer de temperatuurschommelingen komen. Misschien komen ze ook vanmiddag al. Dat u dan daaraan denkt, ook gaat het maar op en neer. Jezus is daar en hij wil u redden en weer vaste grond onder de voeten geven. Amen.